onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 75. U alleen, u loven wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 75ste psalm. Luisteren wij eerst naar datgene wat beleden wordt in artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de menswording van Christus. Daarna zullen wij zingen het 36e vers van Psalm 78. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad zijn dierbaar volk te hoeden. En wat er verder volgt uit het 36e vers van Psalm 78, naar voorlezing van artikel 18. Vervolgens zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden u Lucas 2, de versen 1 tot en met 12.
Wij beleden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond in zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestalten is aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met aller zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des heiligen geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleesjes en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit den zade Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor en lieden geen plaats was in de erberg. En er waren erders in diezelfde landstreek zich oudende in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des eren stond bij hen, en de heerlijkheid des eren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u Eden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 8 tot en met 12 van Lucas 2. Lucas 2, de versen 8 tot en met 12, die zojuist aan u werden voorgelezen. Zingen wij van de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En het derde vers, hij spelde ons dat wij te allen tijd. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van de lofzang van Zacharias. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere vervult zijn beloften. Dat zien we bij de geboorte van de zaligmaker. Het was voorzegd door de profeet Jesaja: ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welke is overgezet zijnde God met ons. Dat is gebeurd. En het is ook gebeurd op de plaats die in het Oude Testament was aangewezen. Waar staat dat, jongens en meisjes? Weten jullie dat? In Micha 5, het eerste vers. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Christus is geboren in Bethlehem. En wat betekenen de laatste woorden van die tekst? Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, dat hij de eeuwige Zoon van God de Vader is. Eeuwig geeft de Vader al de goddelijke eigenschappen aan de Zoon. In Bethlehem geboren. Iedere geboorte is een wonder. Zo is dat toch, jongens en meisjes. Als er een zusje of een broertje geboren mag worden, dat is een wonder dat de Heere geeft. Maar de geboorte van de zaligmaker is een nog veel groter wonder dan iedere geboorte die ooit heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden op deze aarde. Hij is immers geboren uit de maagd Maria ziet. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Uit overschaduwing door de Heilige Geest ontvangen. Heilig ontvangen en geboren. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. Dat de Heere Jezus Christus, die in de hemel was, bij zijn Vader, op deze aarde wilde komen. Dat is een diepe vernedering. Denk aan datgene wat er staat in artikel 18. De ware menselijke natuur aangenomen, verzwakt, zoals zij is na de val in Adam, vatbaar voor lijden, zonder zonde, dat is waar. Een onbegrijpelijk groot wonder van de liefde van de Vader, dat hij zijn zoon geboren deed worden. Maar ook een onbegrijpelijk groot wonder van de liefde van de Zoon, dat hij op aarde wilde komen om zijn leven te gaan geven en zijn bloed te gaan storten. En nu een vraag, geliefde gemeente. Is dat voor u? Is dat voor jou? Is dat voor mij? een onbegrijpelijk groot wonder geworden. Want voor wie is dit alles gebeurd? Voor mensen die van zichzelf vijandig staan tegenover God. Die God niet zoeken. Die niet naar hem willen luisteren. Niet voor hem willen buigen. Dat is toch het allergrootste wonder, of niet? Dat de Zoon van God, om zulke zondaren te zaligen, mens is geworden. Om totaal verdorven mensen, kinderen, zalig te maken. Naar ziel en lichaam beide. Ziel en lichaam lagen verloren. En daarom ziel en lichaam aangenomen. Opdat er betaald zou worden voor de zonden van ziel en lichaam. En opdat de zaligmaker in ziel en lichaam volmaakte gehoorzaamheid zou betonen in alle omstandigheden aan de wil en wet van God. Zo alleen is hij de zaligmaker gekomen om te zoeken en zaligen dat verloren was. En nu heeft de Heere de komst van zijn Zoon op aarde bekendgemaakt. Allereerst aan herders. Daar mogen we over gaan nadenken. De geboorte van Christus verkondigd aan herders. En met de hulp des Heer onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats grote vrees. En ten tweede grote vreugde. De geboorte van de zaligmaker verkondigt aan herders in de eerste plaats grote vrees. En ten tweede grote vreugde. We lezen in vers 8. En er waren herders in diezelfde landstreek. Dat is de streek rondom Bethlehem, waar Rut gewoond had, waar David de schapen geweid heeft. Daar waren herders bezig met hun werk. Er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld. Die kudde was 's nachts nog niet binnen. Het was nog zo warm in die tijd dat dat niet nodig was. Vandaar dat Jozef en Maria ook in de stal van de herders terecht konden. En dat daar het kindeke Jezus in de kribbe gelegd kon worden. Want de kudde was dag en nacht buiten. En dan staat er van die herders en hielden de nachtwacht over hun kudde. Overdag, dan trokken zij met die kudde rond over de velden rondom Bethlehem. En dan moesten de herders ervoor zorgen dat die kudde genoeg eten en drinken kreeg. En 's nachts, ja, dan moesten ze heel waakzaam zijn. De wilde dieren konden 's nachts proberen een schaap of een lam van die kudde weg te nemen. Ze waakten over hun kudde. En er konden ook rovers komen die hen zouden kunnen bestelen, trouw deden zij hun werk, zouden we kunnen zeggen. Zoals David dat ook had gedaan. We hebben van David gezongen uit Psalm 78, David, die van achter de schapen geroepen werd om koning te worden over Israël. En de herderlijke zorg die hij eerst aan die schapen besteed had, heeft hij later besteed aan zijn onderdanen. Een koning moest ook herder zijn over zijn volk. Beschermen ook tegen de vijanden. David had wilde dieren verslagen die op zijn kudde afkwamen. En zo heeft David gestreden tegen de vijanden die op het volk van Israël afkwamen. En dan ligt daar een lijn, geliefde gemeente, naar de goede herder die geboren is in Bethlehem. In hem wordt alles vervuld wat in David vooraf geschaduwd was. Hij is de goede herder. En wat David niet kon, dat zou die goede herder doen. Die zou zijn leven geven voor de schapen. Die zou zijn bloed storten. En die zou al de vijanden overwinnen. Zo gaat de moederbelofte in vervulling. De kop van de slang, die zal vermorzeld worden. Dat zijn allemaal zaken die spreken wanneer we nadenken over het herderschap. Maar we moeten de lijn ook doortrekken naar vandaag. Ambtsdragers dienen herders te zijn over de kudde waarover de Heere hen gesteld heeft. En dat geldt niet alleen predikanten, dat geldt ook de ouderlingen, dat geldt ook de diakenen. Ze hebben een herderlijke taak om voedsel aan te reiken vanuit het woord. Eten en drinken voor de ziel. Onderwijs, leiding, maar ook om te waarschuwen tegen gevaren. Denk aan die herders die de nachtwacht hielden over hun kudde. Ze waren bedacht op de gevaren. En zouden er, geliefde gemeente, vandaag geen gevaren zijn? Ja toch? De duivel is machtig. De duivel is listig. Er is zoveel wat aantrekkelijk is voor de zondige mens in deze wereld. En het kwaad van binnen is o zo sterk. Daarom, herders, ambtsdragers, dienen te waken, te waarschuwen. Gij zult hen van mijnentwege waarschuwen, staat er in de Bijbel. Bidden we daarom, geliefde gemeente, om gewaarschuwd te worden, om gevoed te worden door ambtsdragers. En wat dachten we van leraren, onderwijzers en onderwijzeressen? Hebben ook een herderlijke taak. En wat dachten we van de vaders en moeders? Hebben ook een herderlijke taak ten aanzien van hun kinderen. Ja, maar ik kan dat niet. Wel, buig dan de knieën. Smeek de Heere dat hij u bekwame om voedsel te geven, om te wijzen op de Heere en zijn dienst, om die dienst aan te mogen prijzen, ziende op de grote liefde Gods betoond in de zending van zijn Zoon, ziend op de grote liefde van de Zoon die geboren is op deze aarde, en ziend op de liefde van de Heilige Geest die Maria heeft overschaduwd en die het verworven heil toepast. Herderlijke zorg, bescherming en waarschuwing. Er ligt nog meer in die herders opgesloten. Misschien weten jullie het ook wel, jongens en meisjes. Als wij het over een herder hebben, nou ja, dan vinden we dat een gewoon beroep. Mooi werk, nuttig werk. Maar in de tijd dat de zaligmaker geboren werd, werd er neergekeken op deze herders. Daar ging je eigenlijk met een boog omheen. Daar zocht je geen vriendschap mee. In hun gezelschap wilde je niet zijn. Die herders werden beschouwd als dieven en leugenaars. En als je een leugenaar bent, ja, dan kun je geen getuige zijn voor de rechtbank. En zo was het ook in die tijd. Herders mochten niet getuigen voor de rechtbank. En van de herders zei men dat ze op één lijn stonden met tollenaren en zondaren. Het was niet zo best met hen gesteld. En is het dan niet opmerkelijk dat de eerste geboorteaankondiging naar die herders gaat? Niet naar het paleis in Jeruzalem, niet naar de fariseeën en de schriftgeleerden, maar naar die herders waar iedereen op neerkeek, die veracht werden, die gemeden werden. De Heere verkondigde de geboorte van zijn Zoon aan herders, aan zondaren. Is dat eigenlijk niet heel bemoedigend, geliefde gemeente? Want tot wie komt vandaag de kerstboodschap? Toch ook tot zondaren? Hebt u zichzelf niet als zondaar leren kennen? Bent u daar nog blind voor? Smeek dat de Heere dan uw ogen zou openen. En hebt u zichzelf als zo'n zondaar leren kennen? Op ene lijn met die herders, om het zo te zeggen. Ja, zoals Paulus het zegt, waarvan ik de voornaamste ben, omdat dat kerstevangelie tot die herders kwam. Is er verwachting voor zondaren en zondaressen in onze tijd? Juist ook tot hen komt dat rijke kerstevangelie, arm en verloren in zichzelf. Ja, maar zegt iemand, iedereen moet toch het evangelie horen, dat is waar. En dat evangelie is ook gekomen in het paleis in Jeruzalem. Weten jullie hoe, jongens en meisjes? Door de wijzen uit het oosten. Die hebben die ster gevolgd. Zijn gekomen in Jeruzalem. Hebben gevraagd waar de geboren koning der Joden was. De schriftgeleerden werden ontboden. En die hebben het tegen koning Herodes gezegd. Zo wist ook de koning ervan. En zo wisten ook die schriftgeleerden ervan. En we zien in de Bijbel dat de Heere ook hooggeplaatsten heeft bekeerd. Schriftgeleerden en fariseeën heeft bekeerd. Dus als het tot die herders komt, betekent dat niet dat andere mensen zijn uitgesloten. Het moet aan iedereen zonder enig onderscheid verkondigd worden wat er gebeurd is in Bethlehem. Met bevel van bekering en geloof. Herders, ze hebben het eerst gehoord van de geboorte van de zaligmaker. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. De Heere kijkt niet naar positie, naar macht, naar geld, naar rijkdom. Die herders die veracht werden, tot hen werd die engel gezonden. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Iets van de majesteit van God in de hemel wordt gezien op de aarde, nu die engel verschijnt aan herders. En de uitstraling van die goddelijke heerlijkheid is zo groot, dat die herders als het ware in die uitstraling worden opgenomen, in die glans worden opgenomen. En dan is er sprake van grote vrees. En zij vreesden met grote vrezen. Dat is toch te begrijpen. Als er een engel uit de hemel komt, stel je voor dat wij hier vanmiddag een engel zouden zien in ons midden. Wie zou niet vrezen? De majesteit, de heerlijkheid en de luister van God op deze aarde. En als zondige mensen daarmee te maken krijgen, dan is er toch alle reden om te vrezen. En we lezen dat telkens in de Bijbel, dat er vrees is als de Heere verschijnt. Abraham, ook hij vreesde. Vrees niet, staat er dan. En de Egyptenaren, toen die Israël achterna gegaan waren en ook door de Rode Zee aan de overzijde wilden komen, verschrikte de Heere en zij vreesden. Donder en bliksem en regen, zo lezen we in het boek der Psalmen, de goddelijke majesteit wordt gevoeld. En wie zou dan niet vrezen? Ook die herders vreesden. Met grote vrezen. Want wie waren zij in zichzelf? Kijk, al waren er misschien ook eerlijke herders. We weten dat niet, de Bijbel zwijgt er verder over. Als de goddelijke majesteit verschijnt, dan moet de mens vrezen. Want wie zou voor God kunnen bestaan? En daarom deze vraag, geliefde gemeente. Wanneer wij vandaag mogen horen van de geboorte van Christus, weten we ook van die vrees voor de heilige majesteit en de luisterrijke heerlijkheid van God? We hebben allemaal met God te doen. Of denken we daar nooit aan? Staan we daar niet bij stil? De Heere komt tot ons. Hij spreekt ten diepste door zijn knechten. En ook als u de ambtsdragers op bezoek krijgt, dan komen zij ten diepste in de naam van God en moeten het woord van God spreken. Zou er dan geen reden zijn om te vrezen? Wanneer ons levensboek door God wordt geopend, dan staan daar alleen maar zwarte bladzijden in. Wij deugen niet. Wij willen niet meer wat God wil. Wij willen de Heere niet eren, groot maken en verheerlijken. We zoeken onze eigen roem en eer. We bedoelen onszelf. En het kan zelfs zo zijn dat we net als fariseeën en schriftgeleerden op uiterlijke dingen betrouwen en daarom eigenlijk alles te vrezen hebben, maar we denken dat het mee zal vallen, omdat we zo ons best doen, omdat we ons zo inspannen, omdat we zo stipt doen wat de Heere vraagt in zijn woord en wet. Maar het zal niet meevallen, geliefde gemeente. Niemand kan voor God bestaan. We zijn allemaal van God afgeweken, van hem afgevallen. God ook van die herders, in zonde ontvangen en geboren. En ook al woonden ze dan in Bethlehem, ook al hadden zij hun werk in de velden rondom Bethlehem, al kenden zij wellicht het woord van God, dat wil niet zeggen dat ze daarmee zalig zouden kunnen worden. Zij zouden alleen maar zalig kunnen worden door het werk van Christus, de zaligmaker. En als God iets van zijn heiligheid laat zien in het leven van een zondig mensenkind, is er reden tot vrees. Ook als je de Heere mag kennen, als je geloven mag in de geboren koning in Bethlehem, als je hem dienen mag, reden tot vrees. Waarom? Je kunt geen enkele dag afsluiten met het zeggen dat je geen kwaad hebt gedaan. Elke dag opnieuw zonde. Denk aan de apostel Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dan kan er toch alleen maar reden tot blijdschap zijn. En reden tot dankbaarheid zijn. Omdat de Zoon van God op deze aarde is gekomen. Omdat hij geboren werd, omdat hij mens is geworden, want hij heeft de zaligheid verworven. Grote vrees, maar ook grote vreugde. En de engel zeide tot hen, vers 10, vreest niet. Nee, dan zegt die engel niet dat het wel wat meevalt met die herders. En dat de mensen veel te sombere kijk hebben op die herders. En dat juist die herders het uitschot van de maatschappij, zouden we kunnen zeggen, het voorwerp van Gods liefde zijn, omdat ze zo verkeerd bekeken en behandeld worden. Nee, dat zegt die engel niet. De engel zeide, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ik evangeliseer u grote blijdschap, staat er eigenlijk letterlijk. Dus de blijdschap van het evangelie, van die goede boodschap, wordt onderstreept. Daar wordt een uitroepteken achter geplaatst, die al den volken wezen zal. Die boodschap is niet alleen maar bestemd voor herders. Die boodschap moet uitgedragen worden onder heel Israël. Ja, die boodschap moet uitgedragen worden tot aan de einden der aarde. Uit Joden en heidenen immers zal de Heere zondaren bekeren. En zo horen we hier ook al het zendingsbevel doorklinken wat eenmaal komen gaat. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren, want uit al de volkeren zal de Heere toebrengen Dat is toch een troost? De Filistijn, de Tyrië, de Moren, Psalm 87. Psalm 22, waar men ooit de wildste heidenen vond. Ook hier hebben heidenen vroeger gewoond. Hier was geen kerk. Maar de Heere heeft zendelingen gezonden. Zijn kerk ook ingeplant. En zo zal de Heer ook zalig maken uit ons vaderland, uit Nederland. Ja, uit alle volkeren der aarde, geen enkel volk bij voorbaat uitgezonderd, die al den volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is. U, allereerst die herders, die zo bevreesd waren vanwege hun eigen zondigheid en verlorenheid. En die in die zondigheid en verlorenheid geconfronteerd werden met de heiligheid en de majesteit en de luister van God. Maar dan ligt dat u ook breder dan die herders. Dan geldt het allen die bearbeid worden door Gods geest. Die ook die vrees leren kennen. O, kan ik toch bestaan voor de heilige majesteit van God? Want de wet veroordeelt mij. Ik sta schuldig aan al de geboden. Mijn geweten moet het toestemmen. En de duivel die wijst er ook op. En die wijst niet op dat geboren kinderkoor, nee. Maar God laat dat bekendmaken. Juist waar die vrees is. Om die vrees weg te nemen, opdat er grote vreugde zou zijn, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Gisteren ook iets van gezegd. De zaligmaker. Hij wilde de zwaarste smarten dragen, om de heerlijkste vreugde te verwerven. Wat er gebeurde met het volk van Israël bij de uittocht uit Egypte, laat ons het werk van de zaligmaker zien. Dat volk, jongens en meisjes, dat slavenvolk, werd bevrijd door God. Verlost door de Heere. En dat is nou precies het werk van de zaligmaker. Hij verlost uit de slavernij van de helse farao. En hij stelt in ware vrijheid. En als de goede herder zorgt hij voor zijn volk. Zoals hij zorgde voor het volk van Israël in de woestijn. Want daar kreeg het voedsel manna uit de hemel en water uit de steenrots. En zo zorgt de Heere ervoor dat er voedsel is voor die schapen in dit leven. Is het woord uw voedsel? Gaat uw hart er naar uit onderwezen te worden in Gods huis? Omdat dat rijke kerstevangelie deze dagen te mogen horen? De zaligmaker. En de Heer heeft dat volk gebracht in Kanaan. In dat land vloeiende van melk en honing. Zo zal de zaligmaker zijn volk brengen in het hemelse Kanaan. Een onbevlekkelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis zal hun deel zijn. Dan ben je echt zalig. Werkelijk gelukkig. Zou jij daar niet jaloers op worden? Zou jij dat niet zoeken? Die herders, ze hebben het kerstevangelie in mogen drinken. O, als er die vrees is, hoe kan ik ooit voor God bestaan? Als er die vrees is vanwege de overblijvende zondigheid, luister naar dat kerstevangelie en vlucht naar die koning die geboren werd in Bethlehem. Wie tot hem komt, zal nooit uitgeworpen worden. En kijk dan eens naar die herders. Beschouwd als het uitschot van de maatschappij. Lager soort volk was er eigenlijk niet. En die mogen nou die kerstboodschap horen. Wat een bemoediging voor grote zondaren en zondaressen. Juist voor hen is de Heere Jezus gekomen. In het Oude Testament zien we dat ook al. Rachab, de hoer, het ware geloof gegeven. Manasse, die goddeloze koning, bekeert. En ook aan hem het ware geloof gegeven. Misschien moet u het zeggen, dominee. Als u eens wist wat ik allemaal al gedacht heb in mijn hart. Als u eens wist waar ik stiekem mee bezig ben geweest. Waar mijn vader en moeder niks van weten. Dan zou u nooit meer met mij willen spreken. Maar zo gaat het niet, geliefde gemeente. Juist bij zulken brengt de Heere dat rijke kerstevangelie. Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O, geloof de duivel toch niet. Maar luister naar dat rijke kerstevangelie. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Niet zaligmaker van nette mensen, die het zelf al een heel stuk gebracht hebben. Maar van verlorenen, van schuldigen, van onreinen. Heel hun levensboek vol met zwarte bladzijden, juist voor hen gekomen. Welke is Christus? De Heere Christus, ook gisteren iets van gezegd, dat kleine kindeke, liggende in de kribbe, is de Christus, de gezalfde, de beloofde Messias. Hij zal raad geven aan radelozen. Hij zal de weg wijzen aan hen die de weg zelf nooit kunnen vinden. Hij zal hulpelozen beschermen. Hij zal zwakken kracht geven. Hij zal als hoge priester betalen voor al de zonden en ongerechtigheden der zijnen. Vandaar die naam. Heere, dat wil zeggen, lees het maar na in de catechismus, dat deze geboren koning zijn kerk gaat kopen met de prijs van zijn dierbaar bloed. Als wij ergens een hoge prijs voor betalen, nou, dan moet het echt veel waard zijn. Als iets helemaal niks waard is en we hebben er niks aan, dan zullen wij toch nooit zo dwaas zijn om daar goud of zilver, om daar een hoge prijs voor te betalen. Dan ben je dwaas. Maar dat is nou de liefde van Christus. Dat hij voor mensen, waar hij geen enkele waarde in kan zien, omdat het zondaren zijn. Omdat ze God niet zoeken. Omdat ze niet willen buigen. Omdat ze meelaat zijn van buiten en van binnen vanwege de zonde. omdat ze de toren van God verdiend hebben. Juist voor zulken gaat hij niet betalen met zilver en goud, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed. En zo worden zij zijn eigendom. Dat gold niet alleen tijdens de omwandeling van de zaligmaker. Geldt ook nu. Dat is nou de troost waar de catechismus van spreekt. Het eigendom van Christus te zijn. Zijn bloed gestort. Betaald met dat dierbaar bloed. En dat mocht Simeon ook geloven. Toen hij de Christus des Heren in zijn armen mocht hebben. Ook in de armen van het geloof. Hoe het ook zou gaan. Hij lag niet voor eigen rekening. Maar voor de rekening van de zaligmaker. En daarom kon hij ook zingen. Wat we gaan zingen met elkaar. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij Heer uw knecht. Naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Het eerste vers van de lofzang van Simeon. De zaligmaker, Christus de Heere, geboren in de stad Davids, in Bethlehem. En dan wordt aan die herders een teken gegeven, waaraan ze dat kunnen weten. We lezen dat in vers 12. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Het in doeken winden, dat was een gewone handeling na de geboorte. Maar het liggen in de kribbe natuurlijk niet. Als er bij ons een kindje geboren wordt, jongens en meisjes, dan wordt het toch gelegd in de wieg. Toch niet in een voederbak voor dieren. Want dat is die kribbe. En dat zal nu het teken zijn, waaraan die herders zullen weten, dit is de zaligmaker. Dit is Christus de Heere. En die herders hebben dat geloofd. Ze zijn gegaan. Hebben dat kindeke gevonden. En hebben daarvan gesproken tot anderen. Dat kindeke liggende in de kribbe. teken van zijn diepe vernedering. En over die kribben wordt gesproken in het 7e vers van Lucas 2. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geen plaats voor die grote Davidszoon. En dat wijst heen naar het lijden en sterven van Christus. Het volk heeft het immers uitgeroepen. Kruist hem, kruist hem. Geen plaats voor hem onder ons volk. Uitgeworpen door kerkmensen, zouden we kunnen zeggen. Geen plaats. Hij werd gekruisigd op Golgotha. Ook geen plaats meer in de liefdevolle nabijheid van God. Want hij heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Geen plaats. Opdat er plaats verworven zou worden voor zondaren. Wie er plaats zou moeten zijn. Ja, waar zou die plaats moeten zijn? Die plaats zou moeten zijn in de eeuwige rampzaligheid. Dat heb ik verdiend. Dat hebt u verdiend. Dat hebben jullie verdiend. Heeft dat al eens grote vrees gegeven? Ik ben op weg naar de eeuwige rampzaligheid. En ik kan daar zelf geen verandering in brengen. Ik kan die schuld niet wegnemen. Ik kan die zonde niet wegnemen. Dan is er juist plaats voor dat rijke kerstevangelie. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids. Dat rijke evangelie wordt verkondigd en de Heere schenkt het geloof daarin, om te mogen geloven in hem die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader. En hij is heen gegaan om plaats te bereiden. Waar zal mijn plaats, waar zal uw plaats, waar zal jullie plaats eenmaal zijn? De Dordtse leerregels zeggen zo duidelijk: als je dat evangelie niet gelooft, dat rijke kerstevangelie, dan lig je nog onder de toren van God. Het eerste hoofdstuk, het vierde paragraafje. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Als we het dan eerlijk moeten zeggen vanavond: ik ken dat geloof niet. Wend u dan tot hem die dat geloof wil werken, die wonderen doet, die dode zondaren levend maakt, die zondaren bekeert, die dat ware geloof schenkt, om te zien op Christus, die geboren is in Bethlehem, om te mogen geloven dat hij de enige en de volkomen zaligmaker is, Christus de Heere, die met zijn dierbaar bloed zijn volk zich tot een eigendom gekocht heeft. Daar spreken de leerregels ook over, maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Verlossing, eeuwig leven. En ze beroepen zich terecht op het woord van God. Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. We mogen het rijke kerstevangelie horen. O smeek toch, geliefde gemeente, dat dat evangelie weerklank mag vinden, of al meer weerklank mag vinden in uw binnenste. Want wie dat evangelie niet gelooft, die blijft onder de toren van God. Maar wie het geloven mag, die zal delen in de zoen- en kruisverdiensten van Jezus Christus. En dat is reden om de drie enige God groot te maken en te verheerlijken. Wat ook in het gebed mocht doorklinken vanmiddag. Ere zij de Vader die zijn Zoon heeft gezonden. Ere zij de Zoon die geboren is. En ere zij de Heilige Geest die Maria overschaduwd heeft. En dan is deze geboren koning de vervulling van alles wat in hem, van hem te zien was in David. David, zoals ik zei, die herderkoning was. De Heere is mijn herder. Dat mag dan gelden. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan wordt het vervuld. Wat we straks ook gaan zingen uit de 68ste psalm. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat het rijke kerstevangelie mocht klinken. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Wil met ons zijn in het verdere van deze dag, in de nacht die komen gaat. Geef dat we morgen op de tweede kerstdag ook weer in uw huis mogen komen, als daar opnieuw het kerstevangelie mag klinken. En ook als er dan 's middags het kerstfeest mag zijn van de zondagschool. Verbind aan alles uw zegen. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we 10e vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 68ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.